Nehemia hoofdstuk 1. Vanochtend zijn er twee dingen die we delen. Ze zijn, staan los van elkaar, of die ik ga delen. In de tweede gaat mijn vrouw ook iets delen. Maar de eerste stuk gaat over Nehemia. En dan heb ik wat anders. Ik lees vanuit, zometeen vanuit de herziene Statenvertaling. En ik ga niet een hele achtergrond geven van hoe ik hierbij gekomen ben. Dat neemt allemaal onnodige tijd. Maar de achtergrond van Nehemia is dat lange tijd daarvoor zijn de Israëlieten en de Judeërs zijn afgevoerd naar Babylon, naar Babel vanwege de dingen die God had gezegd, als ze zich niet zouden bekeren, dan zou hij toelaten dat ze overvallen worden en ze zouden als ballingen gaan naar Babylon. En dat zou 70 jaar duren en na die 70 jaar ging de eerste groep weer terug naar Jeruzalem en naar Judea. De eerste groep ging onder leiding van Zerubabel en zij keerden terug naar Jeruzalem en begonnen met het herbouwen van de tempel. 80 jaar later kwam Ezra met een tweede groep. En hij zette meer de dingen van het woord van God en het leven van die mensen op orde. En toen weer 13 jaar later, ongeveer 13 jaar later, vond er een derde terugkeer plaats onder leiding van Nehemia. En in het boek Nehemia, daar lezen wij over deze terugkeer en wat Nehemia daar gaat doen. En we weten niet veel over Nehemia. Hij was schenker aan het hof van de koning van Persia. Die koning heette Artaxerxes. Het is al moeilijk als ik deze dingen in het Engels uitspreek en dan moet ik ze nog vertalen en dan worden de nadrukken veranderd op hoe je het uitspreekt. Maar die koning Art, die woonde in Susa. En Nehemia, hij was schenker in het hof van koning Art. En Susa was de hoofdstad in die tijd van het Medo-Persische Rijk. En op een dag kwam Hanani bij Nehemia, een van zijn broers. En Nehemia vroeg Hanani hoe het ging met de Judeërs in Juda. En de Judeërs die aan alle gevaar ontkomen waren en de ballingschap overleefd hadden. Hij wilde weten ook onder andere hoe het ging met de stad Jeruzalem zelf. Zo had belang voor de mensen. Nehemia was een man die God met een ijver wilde dienen. Hij had ijver voor God. Hij is geïnteresseerd om te weten hoe het gaat met zijn landgenoten, met zijn medegelovigen. Hij wil weten wat er gebeurt in het koninkrijk van God, zo ver weg van hem. Het was 4 maanden reizen daarnaartoe. Hij was belangstellend, begaan met zijn medegelovigen en bezorgd. En zo stelde die vragen in vers 3. Lezen wij. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Nou moet ik even hierbij zeggen dat ik dit maandagochtend las, in mijn stille tijd. Zoals ik zei, er is een achtergrond waarom ik naar Nehemia ging. Maar ik begon dit te lezen en toen ik dit las, toen raakte het een snaar in mijn hart. Want in de afgelopen weken zijn de dingen die mij raken. Dingen die gebeuren waardoor ik zeg, Heer, hoe moeten we daaraan werken? Wat kunnen wij? Enzovoorts. Nehemia die krijgt hier het bericht van het gaat slecht in Juda. De Joden daar die verkeren in barre omstandigheden. Ze gaan gebukt onder allerlei rampspoed en schande. En dan is ook nog de muur van Jeruzalem, die ligt in puinen. De poorten daar zijn verbrand, verwoest. En de mensen in die stad die voelen zich niet veilig wanneer er geen muur om hen heen is. Ze zijn erg kwetsbaar. Je zou kunnen toevoegen, er is geen leiderschap aanwezig. En waar er geen leider is, gaan de mensen alle kanten op. Ondanks zijn belangrijke positie, het huis, hof van de koning, was Nehemia nog steeds geraakt door de nood van zijn volk. Het slechte nieuws brak zijn hart en Nehemia had veel verdriet over de toestand van zijn medegelovigen in de stad. En er waren dingen die mij bezighielden, voor onder andere. Ik denk te merken dat een heleboel mensen weinig tijd doorbrengen met God in het woord, in gebed, om te kunnen groeien en ontwikkelen in hun geestelijke leven en daarin invloed kunnen uitoefenen in de wereld waar God ons heeft geplaatst. Ik merk dat mensen niet toepassen wat er staat in Spreuken hoofdstuk 3, waar zegt dat we op de Heer moeten vertrouwen met heel ons hart en niet moeten leunen op onze eigen inzichten. Maar ik zie dat mensen wel leunen op hun eigen inzichten, dat ik dat ook soms doe. Dat men zegt, zo staat het in de Bijbel, maar dat het er niet staat. Of uit context. En dus leven we naar eigen inzichten. We hadden zondagavond mensen op gesprek, om te komen eten bij ons. En daarvan deelde zij een zorg. En het was iets dat zij, vooral de mevrouw zelf, meemaakten. Een zuster uit deze gemeente. En wat ze meemaakten, waarin ze voelt dat het moeilijk soms is om er tussenin te komen. Ik weet niet of dat goed is, dat is niet negatief, hè? Om erbij te kunnen horen, om... Hè? Ze noemde bijvoorbeeld dat ze dan een kopje koffie gaat halen en dan gaat ze naar een tafel waar mensen staan om wat melk of zo te halen. En dat als ze dan komt, dan staat ze er even bij, maar iedereen gaat door met wat zij doen en dan voelt ze zich daar niet welkom in. En dat is in tegenstelling tot wat ik de dag daarvoor hoorde van een echtpaar waar we op bezoek waren. Die vertelden dat ze nog geen jaar in de gemeente zijn en zo blij en dankbaar zijn voor de liefde die ze ervaren. En deze mensen zondagavond zei niet dat ze die liefde niet ervaren. In het begin wel, maar nu lijkt het soms moeilijk om erin te komen. En deze dingen hielden mij bezig maandagochtend toen ik in mijn stille tijd ging. En toen las ik dit en toen dacht ik, ja, hier is Nehemia, hij hoort deze dingen. Ik baalde zondagavond. Ik baalde in goed Nederlands als een stekker. Echt waar. Ik baalde omdat deze mevrouw het zo meemaakt. Terwijl ik altijd daarop hamer, als het ware. En ik zie dat dit is hoe we de liefde van Jezus naar anderen toe laten zien. Ik zie dat dit is hoe we anderen kunnen bemoedigen en op kunnen bouwen. En ik zie dat hier is een veilige plek om die dingen te beoefenen. Voor daar waar we werken en waar we op school zitten en dat soort van dingen. Zo, het baalde me. Ik baalde ervan. Het raakte me diep. Zo, deze dingen houden mij bezig. Ik heb van sommige deze dingen hebben we ook gedeeld in de oudste meetings. En dan vraag ik, hoe reageer jij en ik op verontrustend nieuws? Of wanneer we horen van zorgelijke situaties? Hoe reageert Nehemia? Staat in vers 4, het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik ging niet zitten om te huilen, ik zat al, maar ik heb niet gehuild. Maar ik huilde bijna op zondagavond toen die mevrouw dat deelde. Hij ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En met dat raakte God mijn hart en ik heb van de week een paar dagen gevast. En gebeden. En wat we zien hier is dat Nehemia doet twee dingen. Allereerst, Nehemia stort zijn hart uit bij God. Hij ging meteen bidden. Zoals hij gewend was om dat dagelijks te doen. Dat kan je lezen in vers 6. Maar dag en nacht bad hij. Hij had de gewoonte om te bidden. En als je de gewoonte hebt om te bidden, dan is niet altijd, maar dan groeit meer en meer onze eerste reactie om meteen naar God te gaan. In plaats van met anderen erover te gaan praten. In staan te gaan zeggen van, ervaar jij dat ook zo? Wat jammer, enzovoorts enzovoorts. Hij gaat naar God toe. Ik wil ook zeggen dat deze vrouw niet met mij deelde om te klagen of om te rollen dat. Hij ging naar God toe. Gebed was niet alleen een gebruikelijke religieuze oefening. Laten we even de ogen dicht doen, de handen vouwen en voor het eten bidden. Of omdat wij 's ochtends hier bij elkaar zijn en Max opent de dienst en zegt, zullen we bidden? Nee, voor hem was het een vitale dagelijkse ervaring om te groeien in zijn relatie met God. En ik ga niet helemaal kijken naar het gebed wat hij bidt, maar hij begint zijn gebed door te focussen op God. En dat is een goede plaats om te beginnen, want dat is wat Jezus ook zei. Wanneer jullie bidden, bid aan onze Vader die in de hemel is. Geheiligd zij uw naam. Focus op God, op de grootheid en de genade van God. Op de liefde van God. Kijk naar de God die groter is dan het probleem waar we mee te maken hebben. En zo hij begint. Hij looft en dankt God. Hij begint in vers 5. O Heer, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God. Geheiligd zij uw naam in de woorden van Jezus. Die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Heer, ik ben uw dienaar en ik uw dienaar kom bij mij, bij u, mijn meester. En dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Hij komt niet alleen vanwege zijn ellendige situatie. O Heer, kijk mij toch een arm iets en wat mij allemaal overkomt. Hij zegt, Heer, ik kom namens mijn volk. Ik kom namens mezelf. Er is nood er is nood. Wilt u mij helpen? En dan bekent hij in vers 6... Tweede gedeelte van vers 6, bekent hij hun ongehoorzaamheid en toont hij berouw. Wij hebben gezondigd. Wij zijn ongehoorzaam geweest. Wij verdienen niets van u. Wij zijn afgedwaald. Onze mensen zijn afgedwaald. Degenen die terug zijn gegaan, zijn goed begonnen, maar zo snel weer dwaalt men af. Heer, wij staan schuldig voor u. We hebben uw genade nodig. En zo bidt hij dat in vers 6 en 7. En dan in hoofdstuk 8 doet hij een specifiek verzoek. Met andere woorden, hij zegt eigenlijk, Heer, vergeet uw belofte niet. En wees ons alsjeblieft genadig. Vers 8, denk toch aan het woord dat uw dienaar Mozes geboden hebt. En dan is het niet meteen positief. Dit was het woord dat hij aan Mozes gaf, God. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote krachten en door uw sterke hand. Heer, u heeft gezegd dat als we ongehoorzaam zijn, worden we niet gezegend. Maar als we gehoorzaam zijn, als we terugkeren naar u, zelfs wanneer we ongehoorzaam zijn, dan bent u genadig om ons te vergeven. En u heeft die belofte nagekomen, want een heleboel zijn al teruggegaan naar Jeruzalem en Juda. U bent een trouwe God. Groot is uw trouw, o Heer. Wees ons alsjeblieft genadig. Vergeef het onze zonde, maar Heer, vergeet uw belofte niet. En hij herinnert God aan de belofte niet omdat God ze zo zal vergeten, maar het is belangrijk ook wanneer wij komen en zeggen, Heer, uw woord zegt. Heer, u heeft beloofd. Dit staat er en ik kom op grond van uw woord. En waar nodig dat we zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ik ben hier ongehoorzaam in geweest. Ik ben afgedwaald. Heer, vergeef het me. Maar dank u wel dat u de God bent die vergeving geeft. En dat u al mijn zonden wast in het bloed van Jezus. En zo kom ik nu bij u met de noden die er zijn. En ik herken mijn eigen rol daarin. Ik wil niemand anders de schuld geven. Ik kom voor u en ik herken mijn eigen rol. Dat is de eerste dat hij doet. En dat is niet wat wij automatisch doen. We gaan niet eerst naar God. Maar we moeten leren om dat steeds meer en meer automatisch te gaan doen. Wanneer we iets horen, wanneer we slecht nieuws krijgen, dat is ons te keren tot de God die op zijn troon zit, die heerst, die alle dingen goed doet, ten goede doet werken voor hen die hem liefhebben, door zijn voornemen zijn geroepen. Dat is het eerste, hij gaat naar God. Hij maakt het bij God bekend. Dat is wat we moeten doen wanneer we ons zorg maken over iemand. Wanneer we zien dat er iemand in een huwelijkssituatie, dat noemde ik ook niet, maar ik hoorde ook een paar weken geleden van twee echtparen. Van wie ik weet dat ze volgelingen zijn van Jezus die gaan scheiden. Kleine kindertjes, niet hier. Het raakte ons, want we kennen ze. En dan naar de Heer gaan en zeggen, Heer, ik breng hun voor u. Heer, ik hoor dat daar wat ellende is. Ik hoor dat daar ruzie is in die familie. Heer, ik ga bidden. Dat is het eerste belangrijke dat hij doet. De tweede is dat Nehemia stelt zich open en beschikbaar. Hij wijdt zich toe aan God. Hij wil deel zijn van de oplossing en niet het voortzetten van het probleem. Zoals dat zo vaak gebeurt. Hij zegt in vers 11, o Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk een schenker bij de koning. Met andere woorden, Nehemia zegt, vader, ik hoor van het lot van mijn landgenoten, van mijn medegelovigen. Het raakt me diep, maar het raakt u nog meer dan het mij raakt. En ik bid voor wijsheid, maar Heer, terzelfde tijd wil ik zeggen, wat wilt u dat ik eraan doe? Welke rol wilt u dat ik daarin speel? Hoe wilt u mij gebruiken? Want ik wil deel uitmaken van de oplossing. We kennen allemaal het verhaal dat God had de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en de mens was volmaakt. En toen kwam de zondeval en de mens ging ongehoorzaam tegen God in en dat was het einde van die relatie. En er was een breuk, een kloof ontstond er. En God verlangt om gemeenschap te hebben met dat wat hij geschapen heeft, de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Een intieme relatie. Dagelijks wandelen met hen in het hof. Maar het kon niet. Dan kan ik me iets van voorstellen, alhoewel dit allemaal van tevoren was gepland in die zin dat God een plan had gedacht, kan ik me een beetje voorstellen dat ze het hebben over Vader, Zoon en Heilige Geest, hebben over de situatie van de mens met hun verlangen uitsprekende van, ik wil zo graag een relatie met de mens die ons de rug toekeert. En dan zegt Jezus, Vader, ik zal gaan. De oplossing is dat iemand die geen zonde heeft, sterft. Vader, ik zal gaan. Nehemia zegt, Vader, er is een probleem. Ik zit bij de koning Art in Susa. En ik bid voor die mensen. Het kan zijn dat terwijl hij aan het bidden was, dat God al zei, maar Nehemia, ik wil jou sturen. Maar hoe dan ook zijn houding is van, Heer, laat me zien welk rol ik hierin mag spelen. En dan vraag ik me af, hoe gaan wij ermee om? Iemand zegt dat hij nooit wordt uitgenodigd voor een maaltijd bij iemand thuis, in de gemeente. En dat hoor je aan. En dan zeg je, ja, ik ben ook nog nooit uitgenodigd. En dan ga je even checken bij een ander van, word jij wel eens uitgenodigd? Want Gert-Joop die zegt vaker, laten we elkaar uitnodigen en dat. En ik heb gehoord dat die waren bij Gert-Joop aan het eten en die waren bij Gert-Joop aan het eten. Alsof dat iedere week gebeurt. Maar dan komt er altijd een beetje een laagje bovenop. Stel dat jij nu wel iemand bent die uitgenodigd is. Wel eens uitgenodigd. Peter en Ade hebben jullie uitgenodigd. Zoals zij dat ook vaak doen. En je bent iemand die uitgenodigd is voor een maaltijd en je hoort dat Max zegt van weet je, ik word nooit uitgenodigd. En dan ga je naar Jan Willem en dan zeg je, niemand nodigt Max ooit uit. En dan gaat Jan Willem naar Rudolf en hij zegt, niemand nodigt Max ooit uit. Trouwens, ik ook niet. En dan gaat Rudolf, zo gaat dat, hè? Niet in de weg wijzen natuurlijk, ik heb het over andere kerken in Hardenberg. Maar de vraag is, als ik dat hoor, zeg ik, Heer, ik wil ook hierin gebruikt worden openstaan. Misschien moet ik hem, hey Mak, je bent nooit uitgenodigd. Nou, dan kom dan mee. Je hebt je kinderen zitten op school, ergens in Hardenberg of daarbuiten waar je woont. En de druk is, en zit altijd in de nieuws over de tekorten aan leerkrachten. En dan is het ook dat de werkdruk is enorm, want ze moeten zoveel uren meer zitten ze achter de computer dan voor de klas en al dat soort van dingen. En dan sta je op schoolplein om je kind op te halen en dan praten de moeders met elkaar van waar gaat het allemaal naartoe in ons land en dat. En waarom trekken ze niet meer geld uit voor leerkrachten en dat. Ja, al dat soort van dingen, dat loopt zo. In plaats dat we dan zeggen van, Heer, ik ben me bewust van het probleem. Ik ben dankbaar dat we leerkrachten hebben. Ik ben dankbaar dat er een school is, überhaupt. Dat nemen we vanzelfsprekend aan in dit land. Maar ik ben dankbaar dat er een school is. En er is een probleem. Onze leerkrachten, ik ken Jantje en Klaasien en Maria. En ze zijn allemaal onder spanning vanwege de werkdruk. Maar Heer, hoe kunt u mij, wilt u mij misschien daar gebruiken? En dat je aan gaat bieden als een vrijwilliger. En ik weet dat dat hier in de gemeente gebeurd is ook. Ik weet van een vrouw die dan gezegd heeft van, kan ik vrijwillig komen helpen? En heeft de juf dan geholpen in de klas met andere dingen. Zo zijn we bezig om te zeggen, hoe kunnen we oplossing bieden? Deel van de oplossing zijn. Iemand is al 2 weken lang in de gemeente in de Lappenmand. En niemand ziet naar hem om. Ik heb wel eens het verhaal verteld van toen wij in Zuid-Afrika in de jaren 80 bewust waren van, ik ben apolitiek opgegroeid, Debbie is apolitiek opgegroeid, maar we groeiden op in een land waar apartheid was zo. En zo was het voor ons. We dachten er niet over, we gingen goed om met de mensen enzovoorts. Zo. Maar op een gegeven moment werden we ons bewust dat het niet zo mag. Als christen zijnde, wij gingen onze groep, waar de familie, geestelijke familie waar we bij zaten, begon te groepen. Er werden liederen gespeeld. Ik heb ze van een week gespeeld. De liederen die geschreven werden en die we gingen zingen, die verklaarden de belofte van God, maar waren ook liederen waarin we onze zonden belijden naar God toe, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan zie je dit groot probleem en dan denk je, hoe op aarde gaat dit ooit veranderen? En dan zijn er groeperingen die zijn bezig om marsen te doen. En dan zijn de anderen die zijn bommen aan het plaatsen. We gingen naar een winkelcentrum, werden onze tassen en alles onderzocht. Elke keer als je de winkel in ging. Want de linkse extremisten, die plaatsten bommen enzovoorts. Allemaal om de regering te brengen tot op de knieën om te zeggen van het kan, moet anders. Maar toen werden wij ons bewust, maar het begint hier. Als je de wereld wil veranderen, vertelde iemand mij vanochtend, hij wist niet waar ik het over ging hebben. Hij zei, er is een gezegde, als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf. Heb ik je wel eens verteld? Wij hadden een vrouw die werkte voor ons, die woonde op ons erf in een appartementje, flatje. Was niet luxe, maar het was wat ze nodig had. Daar hadden we gebouwd zo voor haar. En toen wilden wij haar meer betalen, want een van de dingen van het systeem was dat ze niet genoeg kregen betaald. Maar ze willen allemaal werken, want ja, er moet gewerkt worden, want er moet brood op tafel komen. Zo, toen hebben we tegen haar gezegd, Tandy, wij willen je meer betalen, maar wij kunnen het zelf niet bekostigen. Zo, in plaats dat je 5 dagen voor ons werkt, gaan we nu vragen dat je 3 dagen voor ons werk voor hetzelfde geld en dat je 2 dagen werk anders kan zoeken. Dat was het steentje dat wij konden bijdragen. Maar dat is wanneer je gaat binnen en zegt, Heer, ik wil deel uitmaken van de oplossing. Ik wil hier de aroma van Christus zijn. Ik wil laten zien dat ik Jezus wil volgen en de dingen die hij mij geleerd heeft wil toepassen. De dingen die we hier in het woord van God vinden. Max noemde het net over Apeldoorn. We hebben er vrijdag over gesproken. Er waren mensen jaren geleden die kwamen vanuit Apeldoorn naar Life in Voorthuizen. Net zoals de mensen waren die ooit uit Enter naar Voorthuizen kwamen en toen uiteindelijk hebben we een gemeente gesticht in Enter. En zo, toen hebben zij, dit is na mijn tijd daar in Voorthuizen, maar toen hebben ze besloten, nou, we gaan kijken, we gaan daar diensten beginnen. En het is een beetje gegroeid enzovoort. En nu gaat dat zelfstandig worden. Zo, nu wordt Apeldoorn wordt zelfstandig en dat gaan ze 24 maart vieren. En wij waren woensdag bij het echtpaar dat leidt nu, Douwe en Ali. En wij zaten daar te praten, want Douwe heeft gevraagd of ik daar wat meer betrokken bij wil raken. En toen hadden we het zo over de 24e en toen kwamen dingen te sprake en hij had het over wat zullen we doen die middag met de kinderen. Want onze mensen willen er graag bij zijn. Zo, ik zat te denken, en toen moest ik denken aan, wij waren afgelopen december in de conferentie in Singapore, wat jullie weten dat we daar waren. En toen waren daar 4 mensen die waren overgevlogen van onze oude gemeente in Zuid-Afrika. En die kwamen over, zelf betaald alles, waren gekomen naar die conferentie, zodat zij het kinderwerk daar deden. Zodat de mensen vanuit de gemeente in Singapore alles konden bijwonen en hun kinderen niet om naar hoefden te zien. Daar dacht ik aan toen ik daar zat bij Douwe en Ali. En toen zei ik, Douwe, ik kan niks beloven, maar ik wil gaan kijken of het mogelijk is dat bij ons in de gemeente mensen zijn die zeggen van wij willen die zondagmiddag voor jullie kinderen wat komen doen, dat de mensen van Life daar in Apeldoorn gemeente of het feest kunnen bijwonen. Nou kan het zijn dat je hier zit en Jan Willem denkt van, ik hoop dat Rudolf dit hoort. En Max die zegt van, oh Heer, zend iemand. Wat van treinie en handje, Heer, voor de kinderen. Ik wil zeggen, voordat je denkt van, Gert-Joop, waarom heb je zulke rare ideeën? Gert-Joop, we hebben niks met Apeldoorn. Gert-Joop, wij kennen die mensen niet. Ga eerst naar de Heer en zeg, Heer, ik heb dat gehoord. Wilt u mij gebruiken? En laten we kijken hoe wij hen hoe we wind in hun zeilen kunnen blazen. Hoe wij daar tot zegen kunnen zijn. En ik durf te zeggen dat degenen die gaan om te geven, zullen rijkelijk gezegend terugkomen. Dit is bijna klaar, nog dit wil ik zeggen. Straks gaan we koffie drinken. Sommige mensen vinden het moeilijk om met iemand te praten die ze niet kennen. Ik zie het ook zondag, de tafels zitten altijd met dezelfde mensen, meestal. Het is natuurlijk, het gaat ook zo. Je wil graag met degene die je goed kent en zelfs met degene die jou opbouwen en bemoedigen. Maar het gaat ons niet altijd op dat wij opgebouwd en bemoedigd worden. Jezus gaf alles en wat kreeg Jezus ervoor terug? Hij gaf zijn leven. En zo, ik wil vanochtend je niet uitdagen, maar ik wil het voor je neerleggen. Ga vanochtend en kijk met een oog dat zegt van, staat daar iemand alleen? Of, ik ga niet met mijn oude clubje. En als je het te eng vindt, neem dan iemand, je man mee, of je vrouw mee, of een vriend of vriendin mee en zeg van, zullen wij het samen gaan doen? Niet omdat mensen naar huis kunnen gaan en zeggen, wat een geweldige gemeente is, de wegwijzer. Nee, maar omdat wij de liefde van God willen laten zien. En omdat we open willen staan om opgebouwd en bemoedigd te worden.